onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, van die God die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 89. We zingen het 14e en het 15e vers. Psalm 89, de versen 14 en 15. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreen bezoeken met de roe en bittere tegenheen. Doch over hem mijn gunst en goedheid nooit doen enden. Niet feilen in mijn trouw, noch mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En ook het 15e. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. En wat daar verder volgt. Wij noemden u Psalm 89, de versen 14 en 15. uit Gods heilig en onfeilbaar woord zal ons worden gelezen uit de profetieën van Jeremia. En daarvan het 31ste hoofdstuk, de versen 15 tot en met 26. Wij noemden nu Jeremia 31, de versen 15 tot en met 26.
Zo zegt de Heere, er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen, zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere. Want zij zullen uit des vijandsland wederkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere. Want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpalen. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende, gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere mijn God. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad, en nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijn jeugd gedragen heb. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijne zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere. Richt uw merktekenen op. Stel uw spitse pilaren. Zet uw hart op de baan, op de weg die gij gewandeld hebt. Keer weder, o jonkvrouw Israëls, keer weder tot deze uw steden. Hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter? Want de Heere heeft wat nieuws op de aarde geschapen. De vrouw zal de man omvangen. Zo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls. Dit woord zullen zij nog zeggen in het land van Juda en in zijn steden, als ik hun gevangenis wenden zal. De Heere zegen u, gij woning der gerechtigheid, gij berg der heiligheid. En Juda, mitsgades al zijn steden, zullen tezamen daarin wonen, de akkerlieden en die met de kudde reizen. Want ik heb de vermoeide ziel dronken gemaakt en ik heb alle treurige ziel vervuld. Hierop ontwaakte ik en zag toe, en mijn slaap was mij zoet. Tot zover de schriftlezing.
Zoeken wij nu samen het heilig aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heer, het is aan de avond van deze dag in het midden van de week dat u ons samenbrengt binnen de wanden van uw bedehuis. En te midden van het rumoer van de volkeren, te midden van de duisternis van onze tijd, waarin uw oordelen over de aarde gaan, vergunt u ons nog een plaats rondom uw eeuwig blijvend woord. En Heere, dan hebben we het gezongen dat uw getuige staat te schitteren in elks ogen. Ook op deze dag heeft het liefelijk zonlicht haar stralen uitgeworpen over een wereld verloren in schuld. En is de prediking uitgegaan dat zolang de zon en de maan er zullen zijn, dat u door zult gaan met uw kerkvergaderend werk. En Heere, dan kan de tijd bang zijn. Dan kunnen de machten uit de afgrond sterk zijn. Maar u bent veel sterker dan het geweld. En uw kerk, door u tevoren gunstig uitverkoren tot uw erf en lot, zal er komen. U zult ze doen naderen en uw heilstem doen horen. Ja, doen wonen in uw huis. En Heere, als we dan vanavond samen zijn om te luisteren naar een gedeelte uit uw dierbaar woord, zou u ons dan willen verlenen de verlichting van uw heilige geest, de opening van onze harten, opdat we acht zouden mogen slaan op hetgeen van uwentwege gesproken wordt. En Heere, zou u dan willen geven dat de prediking van dood en leven, van Adam en Christus, van zonde en van genade, ja van wet en evangelie, haar rijke vrucht zou mogen voortbrengen in verloren zondaars harten. O, we liggen van nature verloren met deze hele wereld, waar velen om ons heen, ook in deze grote stad, leven naar het goeddunken van hun eigen hart. En toch, buiten wederbarende genade, buiten de afsnijding van Adam en de inlijving in Christus, liggen we even verloren als de wereldling zonder God en zonder uw woord. O, dan is er geen enkel onderscheid, Heere. Maar zou u dan vanavond naar het vrije van uw welbehagen scherpe pijlen op uw boog willen leggen, die mogen treffen in harten van konings vijanden, opdat er vanavond nog met een wond in hun ziel naar huis zouden gaan, die u de Heere zouden gaan aanroepen, nu het nog het heden der genade is. O Heere, dat u zelf uw goddelijke kracht zou willen paren aan het woord uwer genade, opdat stenen harten mogen worden verbroken, opdat blinde ogen mogen worden geopend, ja, de doden mogen horen de stem van de Zonen Gods, want die ze gehoord hebben, die zullen leven. Heere, mogen we u bidden om levendmakende genade, om schuldontdekkende genade. Zou u willen geven genade, Heere, om u de Heere te zoeken, u de Heere aan te lopen als een waterstroom en met Jacob te mogen zeggen, in die heilige geloofsvrijmoedigheid waarin hij u moest vrij verklaren, maar u ook niet los kon laten, ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Heere, zou u vanavond onder ons dak willen inkomen en het woord uwer genade willen zegenen tot grootmaking van het rijk uw zoons, ja, tot opbouw van uw gemeente en tot eeuwig welzijn van onze arme zielen. En als we dan vanavond samen mogen zijn op uitnodiging van de Gereformeerde Bijbelstichting, mogen we dan het werk van de stichting in het bewaren en het verspreiden van de getrouwe vertaling, zoals u ons die eeuwen geleden geschonken hebt, van harte opdragen. Heere, u hebt ons een kostbaar pand toebetrouwd. U hebt ons het woord geschonken door de dienst van godvruchtige Bijbelvertalers. En door de eeuwen heen is er een volk geweest wat bij dat woord geleefd heeft en ook door uw genade de kracht van dat woord ondervonden heeft. En Heere, zou u dan zelf uw beschermende hand willen uitbreiden ook over dat kostbare pand, wat van alle zijden aangevallen wordt, maar zou u het onder ons willen bewaren, niet alleen naar de letter, maar ook naar de kracht. En dat ook zij die zich daarvoor beijveren, voor de instandhouding van de Statenvertaling en ook voor de verspreiding daarvan, zou u hen daartoe willen geven wat ze nodig hebben. Maar zou u er ook voor willen bewaren, Heere, dat we op een vleeselijke wijze zouden ijveren voor de letter, maar dat we de zaak zouden missen. O Heere, geef toch dat de woorden zaken mogen zijn of worden ook in het hart en leven van hen die de belangen van de vertaling behartigen. En dat u zo zou willen geven dat ook uw woord niet alleen naar de letter onder ons bewaard zou mogen blijven, maar dat ook de kracht van uw woord zou mogen worden gekend enerzijds in de ontdekkende en verdoemende kracht van de wet, maar anderzijds ook in de vrijmakende kracht van het evangelie en dat alles door de toepassende werking van uw Heilige Geest. Heere, mogen we nieder zo aan u opdragen, ook in tijdelijke noden en zorgen die zo het angstvallig hart kunnen kwellen. Wat kunnen we meedragen, ook naar uw huis, de lasten van het leven, de noden en de zorgen, de raadsels en de vragen. Het is u alles volmaakt bekend. Mag het een ogenblik van onze schouders worden afgenomen en geef toch dat uw woordheerschappij mag hebben in ons aller hart. Gedenkt u ook aan de gemeente die hier rustdag, van rustdag tot rustdag samen mag komen, samen ook met uw knecht die hier dienen mag. Bedien hem uit uw volheid en geef dat zijn bediening ook hier tot een eeuwige zegen mag worden gesteld. Denk ook aan de kerken, Heere, die vertegenwoordigd zijn ook binnen het district en die ook vertegenwoordigd worden in de commissie van de Gereformeerde Bijbelstichting in deze regio, Zou u nog bijeen willen brengen wat wezenlijk bij elkander behoort? En geef dat we in waarheid droefheid zouden omdragen in ons hart over de verbreking van Jozef. En zou u zelf nog willen opstaan over het gruis van Sion. Maar breng ook ons arme vaderland weder tot u, Heere. Zou u te midden van alle afval en verval nog aan uw verbond willen gedenken en weder willen brengen tot uzelf en tot uw heilzame geboden? Zo leggen we alle dingen voor u neer, Heere. Zou u al onze nooddruft in heerlijkheid willen vervullen, in het luisteren naar uw woord, maar ook in het uitdragen van uw woord? U weet of er hier of thuis nog zijn die uitzien naar een woord van de hemel, die uitzien naar een straaltje licht over hun levenspad. O Heere, geef dan dat hun uitzien zou mogen worden vervuld, dat ze uw stem zouden mogen horen en het innerlijke getuigenis van uw geest zouden mogen ontvangen, opdat het ook in dit avonduur waar mag worden, ik zal Sion. Ja, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Hier zal ik mijn naam ten prijs de priesters met mijn heil bekleen en het volk doen juichen, wel tevreen. Hoor dan uit de hemel, alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, we zingen tot voortzetting van ons samen zijn. Psalm 94 en daarvan het zesde en ook het zevende vers. Psalm 94, de versen 6 en 7. We wijzen u erop dat na de dienst er een collecte zal worden gehouden voor de Gereformeerde Bijbelstichting. En we willen deze collecte van harte in uw milddadigheid bevelen. En het districtsbestuur zegt ook vanaf deze plaats de kerkraad dank voor het afstaan van hun kerkgebouw. Wij zingen nu uit Psalm 94, de versen 6 en 7. Gemeente, we zijn vanavond samen op uitnodiging van het districtsbestuur van de Gereformeerde Bijbelstichting in deze regio. Er worden door het land heen nogal eens diensten gehouden die onder ons bekend zijn als GBS-diensten. Ik heb me altijd afgevraagd wat nu eigenlijk het doel van dergelijke diensten is. Enerzijds om bekendheid te geven wellicht aan het werk van de stichting. Om gelden bijeen te verzamelen. Waar ik geloof, en misschien mag ik dat wel eerlijk zeggen, dat het soms een dekmantel is om een stukje kerkelijke eenheid tot stand te brengen die in de praktijk van het leven maar moeizaam tot stand komt. En dat is ook de reden waarom ik altijd op een uitnodiging voor een dergelijke samenkomst inga. Niet om het werk van de Gereformeerde Bijbelstichting aan te prijzen, want ik mag van harte erop vertrouwen dat u het werk van deze stichting van harte bent toegedaan. Ook niet om u het geld uit de zak te preken voor de stichting, want ik vertrouw erop dat u van uzelf uit, gezien het belang van het werk, gulhartig bent. Maar het is wel eens goed om samen te zijn en over de kerkmuren heen elkaar te ontmoeten. En als we zien dat ook ons samen zijn vanavond in het licht van de eeuwige dingen staat, want dat is toch immers de ernst die er altijd weer is als we samen zijn rondom Gods woord, dan wilde ik de Gereformeerde Bijbelstichting maar laten voor wat het is, want daar kunnen we de eeuwigheid niet mee aandoen. Laten we nooit de gedachte bij ons hebben dat de ijver voor de letter van de waarheid ons doet delen in de vrucht van de waarheid, als het gaat om waarachtige bekering tot God. Het is goed dat we ijveren voor de letter, maar het komt er in uw en mijn leven op aan dat we de kracht van de waarheid kennen. En als we eenmaal zullen verschijnen voor Gods rechterstoel, dan zal het ons niet in de eerste plaats gevraagd worden in welke hoedanigheid wij stonden ten opzichte van het werk van de stichting. Dan zal het er ook niet om gaan welke waarde we hebben toegekend aan de letter van de vertaling, hoe wezenlijk ook. En laten we er maar nooit iets van afdoen. Maar dan zal het uiteindelijk om één ding gaan, wat we kennen van de kracht van de waarheid. Of we de bekerende kracht van het woord, toegepast door de Heilige Geest in ons leven, hebben ervaren. Of we de schuldontdekkende werking van Gods Geest door zijn woord hebben gekend. Ja, of wij door het geschreven woord heen zijn gebracht tot het vlees geworden woord, Jezus Christus en dien gekruisigd. Geliefden, daar komt het op aan. En ook de stichting, van hoe grote waarde ook, zal straks met de oude wereld door vuur vergaan. En wat blijft er dan over? Wat God gewerkt heeft. Wat kan dan de toets van het goddelijk gericht doorstaan? Dat wat uit God is, uit zijn welbehagen voortkomt, getekend is door het verzoenend bloed en uitgewerkt is in het hart door de Heilige Geest. En daarom het werk van de stichting van harte in uw gebeden aanbevolen. En als het aan het einde van de dienst om uw gaven gaat, eveneens van harte aanbevolen. Maar nu gaan we naar de dingen waar het werkelijk om gaat. Mijn ziel, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Kun je sterven, mensen? Zomaar even een vraag. Kun je sterven, hoorders, hier in de kerk, thuis, broeders van het districtscomité, kun je sterven, prediker, kun je sterven. Want het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En of we dan leven in een wereld zonder God, vervreemd van zijn woord. Of we leven binnen de muren van de kerk, bekend met Gods woord. Uiteindelijk komt het op één ding aan. Levendmakende genade, de afsnijding van Adam, de inlijving in Christus. En laten we ons eigen leven in alle eerlijkheid onderzoeken bij de toets van Gods heilig woord, wat we van deze dingen zielsbevindelijk zo heel persoonlijk kennen. En als we vanavond eerlijk moeten zeggen dat we buiten het leven staan, dat we buiten de genade staan, dat we zonder God in de wereld zijn, zonder Christus en daarom zonder hoop. O, dan geven de Heere dat we met heilige schrik mogen worden aangedaan. Dat het nood in ons leven worden mag. En dat we de bede op de lippen en in het hart zouden mogen ontvangen. Zoals we die horen van de lippen en uit het hart van Efraïm. En we wijzen u daartoe onze tekst. In het u voorgelezen schriftgedeelte Jeremia 31 en daarvan het 18e vers. Deze woorden, ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende, gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere. Mijn God, het gaat in deze tekstwoorden, gemeente, over de boetvaardige Efraïm. We letten in de eerste plaats op zijn klacht. Ik heb wel gehoord, dat zegt de Heere, dat zich Efraïm beklaagt. In de tweede plaats letten we op zijn tuchtiging. Zeggende, gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. En tenslotte zijn bede. Bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn, want gij, zijt de Heere mijn God, de boetvaardige Efraïm. We letten achtereenvolgens op zijn klacht, op zijn tuchtiging en op zijn bede. Onze tekstwoorden zijn genomen, gemeente, uit de profetieën van Jeremia. Jeremia, die wel genoemd is de wenende profeet of de profeet van tranen. En wat zo opmerkelijk is in ons teksthoofdstuk is dat er meerdere tranen druppen, maar dat er ook vrolijkheid is, dat er blijdschap is. De tranen vallen op de aarde en de vrolijkheid is er in de hemel. Tranen van een bedroefde moeder, Rachel die weent over haar kinderen. Vrolijkheid in de hemel bij God, die het tot zijn verwondering hoort dat Efraïm zich beklaagt. Daar gaat het over. We zijn begonnen te lezen bij Rachels tranen in het 15e vers. Zo zegt de Heere, er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. De profeet Jeremia gebruikt hier een beeldspraakgemeente, waarin hij Rachel als de stammoeder van Israël voorstelt in diepe rouw. Ze weent over haar kinderen, die onder de oordelen van God alreeds zijn weggevoerd, het tienstammenrijk Efraïm, of binnen afzienbare tijd zullen worden weggevoerd, het tweestammenrijk Juda. Calvijn zegt in zijn verklaring, Jeremia wekt Rachel als het ware op uit haar graf en voert haar sprekende in. In de beeldspraak van onze tekst is het alsof de slepende voeten van de ballingen haar uit haar doodslaap hebben opgewekt en ze vanaf een heuveltop daar bij Rama uitziet over die menigte van nakomelingen die daar weggevoerd worden naar het land van de ballingschap als schapen ter slachting. En ze is ontroostbaar, deze moeder van tranen, deze moeder van smarten. Nogmaals gezegd, het is een beeldspraak. Rachel als de moeder van het volk, de stammoeder van Israël, die het voor haar ogen ziet gebeuren, hoe dat haar nakomelingen worden weggevoerd onder de roede van Gods hand. En ze weigert zich te laten troosten. Maar dan in vers 16 keert het om. En dan blijkt dat Rachels tranen niet te vergeefs zijn geweend. Ze heeft de nood van haar nakomelingen niet te vergeefs bij de Heere gebracht. Er is loon voor haar arbeid. Er is verwachting. Haar kinderen zullen wederkomen uit des vijands land. En als Jeremia deze boodschap brengt in de nadagen van Juda, terwijl de oordelen Gods voor de deur staan, dan lijkt er nauwelijks enige grond te zijn om ook maar iets te hopen. Dan lijkt er geen enkele grond te zijn om te verwachten dat het zich ooit nog ten goede zal keren, ook voor het tweestammenrijk. Maar dan mag Jeremia het eerder weggevoerde en gestrafte tienstammenrijk Efraïm tot een voorbeeld stellen. En hij mag in de naam des Heren het tweestammenrijk Juda erop wijzen hoe het in het land van de ballingschap en onder het oordeel gegaan is met Efraïm en nog altijd gaat met Efraïm. En hoe Efraïm daar in het land van de ballingschap onder de roede van Gods hand tot zichzelf gekomen is, tot inkeer gebracht is. En Jeremia mag het optekenen tot bemoediging van dat volk, dat overblijfsel na de verkiezing van Gods genade, ook onder Juda, dat de Heere ook uit hen, dwars door de oordelen heen, een overblijfsel zal behouden. En daarom gaat het in ons tekstgedeelte van Rachels tranen in vers 15 naar Gods oren, als we lezen: ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt. Efraïm wordt wel de verloren zoon uit het Oude Testament genoemd, gemeend. En evenals de verloren zoon uit de gelijkenis in Lucas 15, is ook deze verloren zoon uit het Oude Testament terechtgekomen in een vergelegen land. Met dit onderscheid dat het tienstammenrijk daar niet vrijwillig is heen gegaan, zoals dat wel het geval was met de verloren zoon uit Lucas 15, maar dat Efraïm het tienstammenrijk daarheen is geslagen. En daarin heeft het volk van Efraïm aan den lijve moeten ondervinden dat wie God verlaat, smart op smart te vrezen heeft. Nee, ze zijn niet ongewaarschuwd in het oordeel ten onder gegaan. Ze zijn niet ongewaarschuwd onder deze zware tuchtroede van Gods hand gebracht. Integendeel, lange tijd heeft de Heere door de dienst van zijn profeten het volk laten oproepen tot inkeer, tot afkeer en tot wederkeer. Want de zonden van het volk waren ten hemel schreiend. En de godsverlating kende onder Israël geen grenzen. Maar hoezeer de Heere hen ook tegenkwam in zijn oordelen en hoezeer Gods knechten hen ook zochten te bewegen tot bekering, maar Efraïm liet zich niet gezeggen. Efraïm verhardde zich. Efraïm werd wel geslagen, maar voelde geen pijn. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. En dan grijpt de Heere met eerbied gesproken naar het laatste redmiddel, de ballingschap. Als dan de lichtere straffen het volk niet bewogen om hem te vrezen, dan zal de Heere zwaardere oordelen en zwaardere straffen zenden. En waarom? Met eerbied gesproken, gemeente, maar waarom maakt de Heere zoveel werk van dat goddeloze, diepgezonken Efraïm? Ach, u leest het antwoord in vers 20. We zullen dat vanavond laten liggen, maar daar klopt het hart. Daar klopt het hart van Gods ontferming over het volk van Efraïm. Daar ligt de reden verklaard waarom God dat volk niet kon laten voorthollen op die weg die naar het verderf leidde. Daar klopt het hart en daar ligt het geheim verklaard dat de Heere er alles aan heeft gedaan om ook onder Efraïm een volk tot inkeer te brengen, een overblijfsel dat onder God en voor God zou buigen. Als we lezen in vers 20, is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Gemeente, dat brengt ons bij de goddelijke liefde. Een onbevattelijke liefde. Als u de geschiedenis van Efraïm van het tienstammenrijk erop naslaat. Als u ziet hoe de hemeltergende zonde jaar in jaar uit, ja zelfs eeuw in eeuw uit, zich als een aanklacht op de hemel hebben gericht. Dan is het niet te bevatten dat God nog enige liefde in zijn hart gekoesterd heeft voor dat weerspannige Efraïm. Maar gemeente, Gods liefde laat zich nooit begrijpen. Maar alleen maar bewonderen. En daar ligt de oorzaak dat er uiteindelijk onder de tuchtroede van de ballingschap ook onder Efraïm een volk is gekomen, door schuldbesef getroffen en verslagen. God kon van Efraïm niet af, hoe zwaar, hoe lang zij ook zijn wetten schonden. Efraïm lag gevangen in Gods eeuwige liefde. En daarom is er een overblijfsel op de knieën gebracht. En gemeente, daar ligt nu het geheim verklaard, dat er een volk zalig wordt. Dat er uiteindelijk een hemel zal zijn, die vol zal zijn van mensen, die van zichzelf naar God niet hebben gevraagd, en die van zichzelf naar God niet hebben gezocht, maar waar God van eeuwigheid naar gevraagd heeft, en waar God in de tijd naar gezocht heeft. Ik doe het niet om uwentwil, zo lezen we in de profetieën van Ezechiël. Maar dat heeft ook de keerzijde in zich. Ik zal het niet laten om uwentwil. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden. Hoezeer een mens zich ook kan verharden tegen God. Hoezeer een mens er ook alles aan kan doen om God uit handen te blijven. Maar als de Heere zegt ik wil, dan zullen zij. Dan is geen hart te hard, dan is geen opstand te groot. Of als het uur van zijn heerkracht aanbreekt, dan zullen vijanden voor hem vallen. Dan zullen opstandelingen onder hem buigen. Ja, in die weg zal er uiteindelijk een wederhorig kroost eeuwig bij God wonen. Misschien geeft dat wel een beetje hoop vanavond. Misschien zit er wel een die zichzelf als zo'n wederhorige heeft leren kennen. Iemand die zijn beeld getekend vindt in dat afkerige Efraïm. Een jongen of een meisje, een man of een vrouw, die zichzelf als een grote tegenwerker, als een grote tegenstander van God en van zijn werk heeft leren kennen. En die altijd maar moet ondervinden, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Die aan de weet gekomen zijn dat er in hun leven een beginsel huist, wat zich aan God niet wil onderwerpen. Die het hebben geleerd dat in hen alleen maar de opstand huist en de tegenstand en de hoogmoed en de ongezeggelijkheid, die zichzelf niet meester kunnen worden. En die moeten zeggen, ik heb een hart zo goddeloos als de duivel zelf. En ik heb een ziel zo zwart als de hel. Zou ik nog zalig kunnen worden? Ja, gemeente. Wederhorigen zullen bij God wonen. Goddelozen worden gerechtvaardigd en vijanden worden met God verzoend. Daar ligt de ruimte. Verloren zonen. Wordt een welkom thuis toegeroepen. Zo was het bij die verloren zoon in het Nieuwe Testament. Zo is het ook met die verloren zoon hier in het Oude Testament. Al is Efraïm dan in de weg van Gods verachting en van Gods verzaking tot het einde toe doorgegaan. Maar als dan de dag van Gods heerkracht aanbreekt, dan moet Efraïm bukken, dan moet Efraïm buigen en heeft de Heere een zeer gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. En dan begint onze tekst met een uiting van verwondering aan de kant van God. En in de oorspronkelijke taal komt dat nog sterker naar voren dan in de vertaling, die verwondering. Ik heb werkelijk gehoord. Alsof de Heere zich verwondert over wat hij hoort. Hij hoort iets wat hij lange tijd had gehoopt te horen, menselijk van God gesproken, maar niet gehoord heeft. Hij hoort dat verharde en zo ongezeggelijke Efraïm zichzelf beklagen. Het is alsof de hemel stilvalt. Alsof God zijn oren neigt en zegt, hoor ik dat goed? Heb ik dat wel gehoord? Heb ik dat juist verstaan dat Efraïm zich beklaagt? Klimmen daar klanken van boetvaardigheid op uit het volk? Ja, gemeente, Efraïm beklaagt zich. Nee, dat moeten we niet zo lezen alsof Efraïm zich wentelt in zelfbeklag en zelfmedelijden, zoals een mens zich beklagen kan. Nee, Efraïm klaagt zichzelf aan bij God. En dat vanuit een hartelijk leedwezen dat zij God door hun zonde vertorend hebben. Dat trotse en zo verharde Efraïm is op de knieën terechtgekomen. De balling is een smekeling geworden. En daarover is blijdschap in de hemel. O, laten er dan tranen druppen uit Rachels ogen, omdat haar kinderen niet zijn. Maar God in de hemel heeft vrolijkheid. Ja, er is blijdschap bij de engelen als Efraïm zich beklaagt. Thomas Hoeker zegt, Efraïm is het beeld van een recht vernederde ziel. In zijn gedrag zien we een ware boetvaardige. Dus wat u hier hoort, gemeente, in vers 18 en ook wat daarop volgt, dat welt op uit een recht vernederde ziel. En dat brengt vanzelf tot de vraag of de Heere ooit bij ons gehoord heeft wat hij van Efraïm gehoord heeft. Het is alsof God van de hemel zijn oor te luisteren legt bij de inwoners van deze aarde. Wat hoort hij in ons leven? Wat hoort hij van onze lippen? Wat is de sprake van ons leven, soms zonder woorden, maar in daden? Wat heeft hij vandaag gehoord uit onze mond? Wat is de roep geweest vandaag uit ons leven? Heeft hij gehoord dat u zich beklaagde? Zijn er nog eenzame plaatsen geweest waar geen mens u zag, maar waar u stil met God overbleef en waar u zichzelf bent gaan aanklagen voor God? Zijn er nog die stille plaatsen hebben opgezocht waar ze hun knieën hebben gebogen? Door schuldbesef getroffen en verslagen, ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. O, dan gaat het er niet om dat mensen het van ons weten of dat mensen het van ons zien. Als de Heere deze zaken in ons leven uitwerkt, gaan we een verborgen leven krijgen, buiten het oog van de mensen, maar voor het alwetend oog van God. Waarin we onszelf gaan verfoeien. Waarin we onszelf gaan aanklagen bij God. O, wat is het een wonder als de stilte doorbroken wordt die er van nature ligt tussen God en onze ziel. O, wat is het in de diepe val van Adam stil geworden tussen de aarde en de hemel. Toen Adam en Eva van het heilspoor waren afgegaan, is het stilgevallen. En als het aan Adam en Eva had gelegen, was het stilgebleven. Adam en Eva hebben naar God niet gevraagd en hebben naar God niet gezocht. Maar God is uitgegaan. Hij heeft de stilte doorbroken. Hij heeft zijn stem doen klinken in de hof. Waar zijt gij? Misschien zijn er in ons midden die daar iets van verstaan. Die zeggen, dominee, het is lange tijd stil geweest in mijn leven. Tussen God en mijn ziel. O, de Heere wandelde mij wel na met zijn zegeningen en met zijn zorgen. Hij liet zijn stem wel horen in mijn leven, verlaat de slechtigheden en leeft. Maar ik hoorde naar hem niet. En ik vroeg naar hem niet. Dat het stil was in uw leven. Dat alles van uw hart en alles van uw leven op de zonde en de wereld gericht was, maar niet op God. En dat er een ogenblik in uw leven gekomen is, waarin God van boven naar beneden de stilte is gaan doorbreken en een pijl in uw leven heeft afgeschoten tot hiertoe en niet verder. En dat hij u in een levende nood zette en u bezette. Met bekommernis over uw onsterfelijke ziel. En dat God met eerbied gesproken vol blijdschap, tezamen met de engelen in de hemel zijn oor geneigd heeft. Ik heb wel gehoord dat Efraïm zich beklaagt. O, misschien zijn er in ons midden of thuis meeluisterend, die hun geroep uit de diepte nog niet eens voor geroep durven houden. Die hun zuchten naar omhoog nog niet eens voor een ware zucht durven houden. Maar die ook niet kunnen en durven ontkennen. Dat er een lange tijd in hun leven geweest is dat er geen enkele zucht ging naar omhoog. Dat er geen enkele roep opklom uit uw leven tot God van de hemel. Maar die nu getrokken worden, ja gedreven worden, om in de verborgenheid, buiten de ogen van mensen, met God te worstelen om het behoud van hun ziel. Ik heb wel gehoord. Misschien hebben degenen die het meest naast u staan het nog nooit gehoord. Misschien houdt u het wel verborgen voor uw eigen man of vrouw. Misschien houdt u het wel verborgen voor uw eigen vader of moeder. Maar dat de Heere zeggen mag, ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt. Wat een wonder, gemeente. Als een mens zich voor de Heere verootmoedigen mag. Omdat hij door Gods geest met eerbied gesproken door de knieën wordt gedrukt. Een open oog krijgt voor de kloof die er ligt tussen God en zijn ziel. Een open oog krijgt voor een schuld die scheiding maakt. Een open oog krijgt voor dat ene nodige, ja dat ware leven, om God nu te mogen kennen, in zijn gemeenschap te mogen delen, te mogen wandelen voor zijn aangezicht. U zegt maar, hoe is het zo ver gekomen bij Efraïm? Wat is er gebeurd in het leven van dat volk, van dat deel van het volk dat zich hier beklaagt? Waarom ze zich zo beklagen? Wel, dat staat in het vervolg. Gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Dat is wat er gebeurd is. Dat volk wat daar in de ballingschap tot zichzelf gebracht is. Wat de werkelijkheid van hun bestaan onder ogen gekregen heeft. Dat weet dat God geslagen heeft. Ik ben getuchtigd geworden. De reden dat ze daar zo ver van huis en haard verdreven in de ballingschap hun dagen moesten slijten, hoefden zij niet ver te zoeken. Ze wisten waarom het hen overkomen was. Ze wisten dat het Gods ongenoegen, Gods gramschap over hun leven was. Ze wisten het, dat het Gods slaande hand was over hun zonde. Gods tuchtroede. U, Heere, hebt getuchtigd en wij zijn getuchtigd geworden. U hebt het gedaan, Heere, en wij moeten het ondergaan. En als het om dat laatste gaat, het ondergaan van de tuchtiging, dan mag Efraïm dat bukkende doen en niet briesend. Niet afkerig, maar onderworpen in de doorleving van uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. O, er waren er ook velen onder dat volk die naar de vijand wezen. Die het op rekening van die macht hebben schreven dat ze uit hun land waren weggeroofd en daar in de vreemde hun dagen moesten doorbrengen. Maar dat overblijfsel naar de verkiezing keek niet meer naar koningen en keek niet meer naar machthebbers, keek niet meer naar geweldige legers, maar had een oog leren slaan in eigen hart en leven. Ik, wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan en de Heere had het toch bedreigd. Maar zo mijn kinderen ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn recht ter regeling niet kon baten, dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven. Gij hebt mij getuchtigd. En dan gebruikt Efraïm een beeld. Efraïm vergelijkt zichzelf met een ongewend, dat wil zeggen een ongetemd kalf dat dartel is en dat alle kanten uitspringt, behalve de goede. Zo'n beest moet geoefend worden om geschikt gemaakt te worden en tot nut te zijn van de meester. Dat jonge dier wat nog zo ongeoefend is en wat alle kanten uitgaat, dat moet soms met een harde hand in het spoor gebracht worden, onder het juk gebracht worden. In dat leerproces moest de temmer soms een harde hand gebruiken om de eigenzinnigheid van dat dier te breken. Soms klonken er harde woorden. En uiteindelijk ging het maar om één doel. En dat was om dat dier te onderwerpen aan de wil van de meester. Wel nu zegt Efraïm, Heere, zo hebt u met mij gehandeld. Zo was ik in mijn leven, in eigen land, mij wentelend in de zonde als zo'n ongewend kalf. Het ging alle kanten uit. Maar het was een doorgaande afwijking van u en van uw heilzame geboden. En daarom hebt u mij getuchtigd. Daarom hebt u me in het land van de ballingschap gebracht. Daarom hebt u me onder uw roede doen doorgaan, daarom, om mijn weerspannig overtreden, hebt u me getuchtigd en geslagen. En dan gebruikt Efraïm hier een woord wat in het oorspronkelijke, in het Hebreeuws ook de betekenis in zich heeft van opvoeden, terechtbrengen. En dat legt ook meteen het doel open, waarom Efraïm getuchtigd is geworden. Dat is niet geweest om Efraïm te vernielen, maar om Efraïm te verbeteren. Niet om Efraïm te verderven, maar om Efraïm te behouden. De dichter van Psalm 94 zingt het en wij hebben het meegezongen. Welzalig is de man, o Heer, die door uw tucht en hemelleer het nut der onderdrukking weet en voordeel trekt, zelfs uit het leed. Hoort u dat? Voordeel trekt, zelfs uit het leed. Mens kan ook oordeel trekken uit het leed. Als we geslagen worden, maar geen pijn voelen. Wat kan een mens zich verharden als de Heer hem tegenkomt? Misschien zijn er wel in ons midden die daar iets van weten. Die stug, gelijk een paard weer streven. Dat de Heere u als het ware de pas afsneed in uw zondeleven. En dat u het gevoelde, dit is Gods vinger. Dat u iets van het ongenoegen van de Allerhoogste over uw leven gevoelde en u was een ogenblik als uit uw evenwicht gestoten. Een ogenblik wankelde de zekerheden van uw leven, een ogenblik sprak uw geweten. Maar uiteindelijk gaf u zich weer over aan de verdorven begeerten van uw boze hart. Smoorde u de stem die tot u sprak, sloeg u uw geweten op de mond en u ging voort in uw heilloze weg. Dan hebben we oordeel getrokken uit het leed. Hoort de roede en die ze besteld heeft. Want wee het volk waarvan de Heere zeggen moet, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Wee hen met wie God twist, maar die zich verharden onder zijn roepstemmen. Wee zij die niet bukken en buigen als de Heere hen tegenkomt met geen ander doel dan om hen af te manen van hun zonde weg en hen terug te roepen tot zichzelf. Efraïm heeft het nut van de onderdrukking mogen leren. Efraïm heeft mogen ervaren dat God in zijn recht stond toen hij Efraïm sloeg. Efraïm heeft de tuchtroede van Gods hand als een welverdiend oordeel over de ongerechtigheden van zijn leven mogen aannemen en God erin mogen billijken. O Efraïm heeft zijn wonden gezien in het licht van zijn zonden. En gemeente, dan lezen we in Klaagliederen 3 vers 33, want hij plaagt en bedroeft des mensen kinderen niet van harte. De kanttekening zegt, hij heeft er geen lust aan, maar de zonden der mensen zijn de oorzaken daarvan. Als hij kastijdt, doet hij dat om van het zondigen af te trekken. Dat is wat. Als de Heere kastijdt, doet hij dat om van het zondigen af te trekken. In de kastijding van Gods hand ligt enerzijds altijd een oordeel, een bestraffing. Maar ook een roepstem. Keer weder, gij afkerige kinderen. De goddelozen verlaten zijn weg. Laten we er eens mee tot onszelf inkeren. Zijn er in ons midden die onder de tuchtroede van God liggen? Misschien zijn er wel vanavond wiens levenspad door diepe dalen gaat. Wiens levensweg onder een duistere hemel loopt. Misschien zijn er wel met krommingen in hun levenslot en scherpe doornen op hun levenspad. Misschien zijn er wel die het weten en ook vanavond tussen de Heere en hun ziel moeten erkennen dat de Heere hen, en ik zeg het met grote eerbied, de voet heeft dwarsgezet op hun heilloze pad. Of u het openlijk uitleefde, en hoewel verbonden aan Gods woord en inzettingen, toch leefde naar het goeddunken van uw eigen hart, of dat u de zonde in het verborgene aan de hand hield en als een zoete bete onder uw tong. Maar dat de Heere u tegenkwam, dat de Heere u de pas afsneed en dat de Heere u uw weg op uw hoofd teruggaf en dat de Heere u soms een kruis oplegde, gevormd uit die zonde die u het meest beminde en die u het meest bekoorde en waarmee u op het felst tegen hem streed. Gemeente, de Heere komt ons niet zelden tegen met die zonden waarmee wij tegen hem streden. Dat de Heere het kruis wat hij tot tuchtiging ons op de schouders legt, als het ware slijpt en vormt, uit het materiaal van die zonde waarmee wij het felst tegen hem gestreden hebben, die wij het meest bemind hebben, die ons het meest bekoorde. En dat hij zo die zonde die ons het zoetst was, op het allerbitterst bij ons thuis brengt. En als dat vanavond ook uw weg is, als u dat vanavond moet ondervinden, dan ligt daar enerzijds een roepstem in, een vermaning in. Alleenlijk ken uw ongerechtigheid dat ge tegen de Heere uw God gezondigd hebt. Maar er ligt ook onderwijs in. Een roepstem. Om weder te keren tot hem. Met smeking en met geween. Bent u getuchtigd. Maar ook getuchtigd geworden. Hebt u onder de tuchtiging van Gods hand mogen buigen in uw leven, zijn oordeel mogen billijken. O, weet dan ook dat hij door de tuchtiging heen tot uw behoud genegen is. Calvijn zegt het heel treffend in zijn uitleg. Gods tuchtiging van Efraïm was ook een getuigenis van zijn genade. Dat hij hen van hun zonde wilde reinigen, daar zij anders in hun zonden reeds 100 maal waren vergaan. Gemeente, het is nog een genade te noemen als de Heere ons tuchtigt. Als de Heere een mens tuchtigt, dan heeft hij het behoud van die mens op het oog. En nu tuchtigt hij ons door de roede van zijn mond. Als hij de zonde in ons leven aanwijst en laat prediken. En soms tuchtigt hij ons met de roede van bittere tegenheden. Maar hij doet het, opdat we de bitterheid van onze zonde zouden proeven. Opdat we zouden inleven en doorleven wat het zeggen wil om tegen God te zondigen. Maar ook opdat we door die weg heen, door die diepten en door die beproevingen heen, weer gebracht zouden worden op het rechte spoor en naar God onze Maker zouden vragen. En daarom, als er in ons midden zijn die onder de tuchtiging van Gods hand liggen, waar een scherpe doorn u in het vlees gestoken is, waar moeitevolle wegen zich voor uw voet openen, o, hoor er dan de stem des Heren in die u tot zichzelf roept. Ja, die u roept tot inkeer, tot afkeer en tot wederkeer. O, wat is Efraïm er goed mee geweest. Was dat op naam van Efraïm te schrijven? Is het geweest omdat Efraïm uiteindelijk tot zichzelf gekomen is en gezegd heeft, ach, nu kan ik nog langer blijven bijten in de stok die me slaat. Nu kan ik nog langer mijn verzenen tegen de prikkels slaan, maar laat ik het opgeven. Laat ik mijn wapens inleveren, laat ik onder de Heere buigen. Is dat de praktijk van Efraïm, gemeente? Nee. Efraïm had zich liever dood gezondigd dan dat Efraïm onder de Heere gebogen had. En opnieuw wijs ik u op dat 20e vers, want daar ligt het geheim. God kon van Efraïm niet af. En al kon Efraïm dan vele dagen van God af. Maar God kon Efraïm niet kwijt. En daarom heeft hij de roede doorgedrukt. Daarom heeft hij gezorgd voor die liefdesdruppel onder de roede. Zodat het hart van Efraïm brak onder de tegenslagen. En Efraïm mocht komen tot die belijdenis. Gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. O, gezegend zijn zij die het nut van de onderdrukking mogen weten. En ja, daar is genade voor nodig. Want anders bijten we in de stok die ons slaat. Wat kunnen we dan in bittere opstand tegen de Heere opstaan, als zijn weg met ons zo duister is? Als hij ons soms raakt in het liefste wat we hebben. Als hij ons soms tuchtigt op de gevoeligste plekken van ons leven. O, wat kunnen we dan al spoedig met Asaf in de vertwijfeling terechtkomen? Wat kunnen we dan soms harde gedachten van de Heere koesteren? Maar hoe groot is het om ook in de weg van het kruis dragen en in de weg van de tuchtiging aan de zijde Gods te mogen vallen, hem vrij te mogen verklaren, onszelf schuldig te mogen verklaren, stil te mogen berusten in zijn beleid en toch niet na te kunnen laten om hand en oog op te heffen naar omhoog, om dan in de verdere weg het geheim te mogen leren. Deze kastijd ons tot ons nut. Om dan met een David, die in zijn ellende de harp aan de wilgen had gehangen, toch de harp weer van de wilgen te mogen nemen en te mogen zingen: 'T is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijke recht zou leren. We gaan naar onze laatste gedachte, maar we zingen eerst uit Psalm 32. En daarvan het vijfde vers: wil toch niet stug gelijk een paard weer streven, of als een muil door domheid voortgedreven, gebit en toom, door s mensen hand bestierd, we teugelen het woest en redeloos gediert. En wat daar verder volgt, wij noemen nu Psalm 32 en daarvan het vijfde vers. Boetvaardige Efraïm, we hebben zijn klacht gehoord, zijn tuchtiging en nu zijn bede, want dan staat er in het slot van onze tekst: bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere mijn God. We zouden het ook zo kunnen vertalen: doe mij terugkeren. Dat is de begeerte van Efraïm, om teruggebracht te worden. Waar dan? Ja, zult u zeggen, in hun land, waar ze uit weggedreven zijn, weggeroofd. Zou dat het zijn? Ach, natuurlijk. Natuurlijk leefde er onder een deel van dat volk een brandend verlangen om weer terug te mogen keren in het land van hun vaderen. Maar de eerste begeerte is niet om teruggebracht te worden in het land, maar bij God. Doe mij terugkeren. En daarin belijdt Efraïm van de Heere afhankelijk te zijn. De boetvaardigen onder dat verstrooide volk erkennen het, dat zij zelf niet in staat en bij machten zijn om deze terugkeer te bewerken. Dat gold natuurlijk ook de werkelijke terugkeer. Onmogelijk. In eigen kracht konden ze nooit het hart van de koning vermurwen om hen de vrijheid weer te geven. In eigen kracht konden ze zich nooit bevrijden uit de gevangenschap van de ballingschap. Maar ook geestelijk. Wederkeren. Heere, doe ons wederkeren. Dan zullen wij wederkeren. Hier is een volk dat niet alleen schuld doorleeft en zich daarom beklaagt, maar ook haar onvermogen doorleeft. O, het was Gods ontdekkende genade die hen bij de gevolgen, bij de oorzaken bracht van al hun moeite, bij hun zonde. Maar ze gevoelen ook tot in het diepst van hun ziel dat alleen God verlossen kan. En dat alleen God bekerende, wederbrengende genade hen zal kunnen geven om zo te mogen komen tot hem en zo hersteld te mogen worden in zijn gemeenschap. En dat alleen God zelf hen in zijn wegen kan doen wandelen. Bekeer mij, keer mij om naar u toe en breng mij terug bij uzelf. Daar waar ik mij vandaan gezondigd heb. Daar waar ik naar recht eigenlijk niet komen kan, maar toch met heel mijn hart begeer te wezen. Waarom dan, Efraïm? God heb ik lief. Bekerende genade, dat is waar Efraïm hier om vraagt. Calvijn legt het zo uit dat Efraïm hier ook om voortgaande bekering vraagt. Want het feit dat Efraïm tot zichzelf gekomen was en zich is gaan beklagen bij de Heere was vrucht van bekering. Dat was aanvankelijke bekering. Dat was een eerste bekering. Maar Calvijn zegt, Efraïm vraagt ook om voortgaande bekering. Of God dat bekerende werk voort wil zetten. En daar zullen allen die niet vreemd zijn aan Gods genade zo van harte bijvallen. Ze moeten immers dagelijks bekeerd worden. Afgekeerd van de zonde, toegekeerd naar God. Zoals die prediker die eens de vraag kreeg van een klein kind: dominee, bent u bekeerd? Weet u wat zijn antwoord was? Als je mijn rouwadvertentie leest in de krant, dan hoop ik bekeerd te zijn. En tot die tijd moet ik alle dagen bekeerd worden. Begrijpt u dat? Als je het Gods kinderen vraagt, ben je bekeerd? Zullen ze geen ja zeggen. Ontkennen ze daarmee dan wat de Heere in hun leven geschonken heeft? Nee, maar bekeerd, dat moeten ze nog elke dag worden. Want ook na ontvangen genade worden ze zoveel gewaar in hun eigen hart, wat voor God niet kan bestaan. O, wat kunnen ze zichzelf bij tijden een raadsel zijn. Enerzijds schreeuwt hun ziel naar God en anderzijds jankt hun vlees bij tijden naar de zonde. En ze hebben dagelijks bekerende genade nodig. En ze weten, als het van boven komt, dan zal het er zijn, maar als het uit mij moet komen, dan komt het er nooit. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. En als God het doet, gemeente, dan komt de zondaar tot zichzelf. Net als die verloren zoon in Lucas 15. Dan kan hij het bij de varkens niet meer houden, dan kan hij het in zijn zondeleven niet meer houden, dan moet hij terug, dat is bekering, terugkomen. Daar waar je thuis hoort, maar waar je je vandaan gezondigd hebt, wederkeren, teruggebracht worden. Heere, trek mij, wij zullen u nalopen. Kom, zijn er zulke onbekeerden in de kerk? Weet u dat dat makkelijk preken is als er onbekeerde mensen zijn? Er zijn ook zogenaamde bekeerde mensen die nodig onbekeerd moeten worden, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar als er mensen onder het gehoor zijn die inleven onbekeerd te zijn, ja, zo verkeerd te zijn, en die zo gebogen gaan onder hun weerspannig overtreden, dat zijn mensen die zitten te luisteren of het bij God vandaan nog kan, begrijpt u? Die zitten te luisteren naar een prediking die opkomt vanuit het welbehagen van God. Die zitten te luisteren naar een prediking van boven naar beneden. Waarom? Omdat ze geleerd hebben dat ze uit en van zichzelf alleen maar op de hel aan kunnen werken en nooit in de hemel kunnen komen. Dat ze getrokken moeten worden, anders zullen ze nooit komen. Ja, dat ze geleid moeten worden, anders kunnen ze alleen maar dwalen. Dat ze gedurig verlevendigd moeten worden, anders eindigen ze alleen maar in de dood. Heere, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. En dan staat er iets achter, want gij zijt de Heere mijn God. U zegt, durfde Efraïm dat zomaar te zeggen? Nou, alles wat er gebeurd was, het was toch niet zonder reden dat ze daar onder de tuchtroede van Gods hand lagen? Is dat niet al te groot gesproken? Ach, ik geloof dat deze woorden eerder een hartelijke belijdenis zijn geweest dan een stellige overtuiging. Weet u waarom? De Heere heeft zich onmisbaar gemaakt voor Efraïm. De Heere heeft zich dierbaar gemaakt voor Efraïm. Al die eeuwen daarvoor heeft Efraïm zijn ogen laten zwerven over de afgoden. Heeft Efraïm dierbaarheid gezien in de zonde, aanlokkelijkheid en aantrekkelijkheid in de ongerechtigheid, maar geen dierbaarheid in God, en dat heeft de Heere bezocht. Met een bittere roede en met bittere tegenheen. Maar in die tuchtiging heeft hij iets van zijn liefde gelegd. En die liefde heeft het hart van Efraïm verbroken. En dat legt een keuze in het hart van Efraïm. Want gij zijt de Heere mijn God en ik geloof het vast. Niet vanuit een stellige overtuiging zozeer, maar wel vanuit een hartelijke belijdenis. Wien heb ik nevens u omhoog? Zijn er in ons midden die dat verstaan? Die zich onbekeerd weten met Efraïm. Al is het dat ze zichzelf moeten aanklagen bij God. Maar die ziende op hun eigen hart alleen maar moeten zuchten. O God, wie ben ik toch? En mijn hart zou wel meer verbroken mogen zijn als ik zie op mijn zonde. En mijn ogen zouden wel meer mogen druipen van tranen als ik zie op mijn ongerechtigheden. Heere, bekeer mij. Want, ja, waarom? Waarom wil je dan bekeerd worden? Is dat om de straf te ontgaan? Is dat om er uiteindelijk toch nog iets aan over te houden? Na alles wat je hebt moeten lijden, of, en misschien durft u het niet eens hardop te zeggen, maar fluistert u het in de stilte tussen de Heere en uw ziel. Niet vanuit de overtuiging. maar vanuit de begeerte en vanuit het verlangen. Want gij, zei de Heere mijn God, heeft de Heere zich in de weg van zijn kastijding toch voor uw ziel beminnelijk gemaakt. Al durft u het voor mensen niet te weten en durft u het voor uzelf nauwelijks te geloven. Maar wees eens eerlijk tussen God en uw ziel zijn er ogenblikken. Dat u in de eenzaamheid fluistert. Want gij zij de Heere mijn God. Heere, u zoekt mijn hart. Mijn oog blijft op u staren. Nee, Heere, ik zoek uw hemel niet. Maar ik zoek uw gunst. Heere, ik zoek uw weldaden niet. Maar ik begeer uw gemeenschap. Heere, één druppel van uw liefde. Dan hoef ik niet vooraan te gaan, als ik maar mee mag gaan. O, wat kan de Heere wonderlijk trekken, ook onder de tuchtigingen van zijn hand. Dat hij met zijn ene hand als het ware slaat en de ene klap na de andere klap op je leven laat neerkomen. En dat hij met die andere hand zo onverklaarbaar trekt. En dat er in uw ziel een verlangen leeft om die hand die u slaat te mogen kussen. Waarom? Omdat u er toch iets van zijn liefde in proeft. Niet om u te verderven, maar om u te behouden. U zegt maar, dominee, hoe kan dat? Hoe kan God in gunst op mij neerzien? O, ik ben het waardig dat hij mij de laatste slag, de laatste klap toebrengt en mij voor eeuwig wegdoet. Weet u hoe het kan? Om Jezus wil. Om die dierbare zoon, dat troetelkind, die in de eeuwigheid was voor vaders aangezicht en zijn vermaking was. Maar die zich nu over heeft gegeven om als vaders lieveling af te dalen in het gericht voor een volk als Efraïm, voor zulke verloren zonen, voor zulk een wederhorig kroost. En hij heeft het gezegd, Vader, reken het mij toe. En hij is gestuchtigd, hij is geslagen zonder medelijden, richterlijk geslagen. De straf die ons de vrede aanbrengt, mag dat begenadigde Efraïms volk zeggen, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden, u zegt dominee. Dat is allemaal waar, maar dat is wel voor Gods volk. Ik durf niet te hopen en ik durf niet te geloven, ziende op wie ik ben. En op wat ik waardig ben, dat hij die gang ook voor mij zou hebben gemaakt. Maar lieve mensen, waar moet je dan anders heen? Waar moet je dan anders heen? U zegt maar, hij heeft zijn leven voor de schapen gegeven. Ja, Christus heeft zijn leven voor de schapen gegeven. Maar ik weet niet of ik behoor tot dat getal van de schapen. O, naar recht moet ik me onder de bokken rekenen. De begeerte van mijn leven ligt naar zijn kudde heen, maar ik ben het niet waardig. Ik ben het niet waardig, maar luister eens. Heeft Christus tijdens zijn omwandeling op aarde zijn armen niet uitgebreid? Tot het beste? Nee, tot het slechtste. Heeft hij niet met de verloren schapen van het huis van Israël aan één tafel willen zitten, afgeschreven mensen, waar de godsdienst niet eens naar kijken wilde, en ze hebben het Jezus nagedragen, deze ontvang de zondaars en eet met hen. Ja, dat is wat hij nu doet. Net als die vader van de verloren zoon. Daar komt dat jong, stinkend naar de zwijnen, een vergooid leven. En wijst hij hem dan door? Rekent hij dan met hem af? Nee. Hij drukt hem aan zijn hart en bewijst hem zijn liefde. Een gemeente, als er hier dan zitten, getuchtigd, de zonde thuisgebracht gekregen, maar die ook onder de tuchtiging van Gods hand iets hebben geproefd van zijn trekkende liefde. maar voor wie het te groot is om te hopen dat hij hen in deze weg zou willen zegenen. Ach, waar zou je dan anders nog heen moeten? Zeg het maar waar je anders nog heen moet. Zou je dan niet liever aan zijn voeten sterven? Zou je dan niet liever blijven liggen aan zijn genadetroon? Waardigheden, ach, ze zijn er niet. Maar er ligt ook nooit waardigheid in enig mens. Er ligt waardigheid in Christus. En Christus nodigt de zondaren. Christus ontfermt zich over de goddelozen. En Christus ontfermt zich over de vijanden. En als er dan een volk ligt in de eenzaamheid met Efraïm. Want gij zijt de Heere, mijn God. O, dan is daar Christus die de weg wil banen. Hij heeft het hart van de Vader weten te raken, met eerbied gesproken, met zijn zelfopofferende liefde. Opdat zo'n volk, wat het alleen maar bederven kan, op grond van zijn verdiensten een plaats bij God zou verkrijgen. En God het hen zou influisteren door dat innerlijke getuigenis van zijn dierbare geest. O mijn volk. En zij zullen zeggen, o mijn God, amen. Heere, zo mochten we een gedeelte uit uw dierbaar woord overdenken. En als de woorden tot zaken worden gemaakt, dan worden wij stil. U weet of er zijn die onder de tuchtroede van uw hand liggen. Die vanwege hun zonde en schuld zich de verwerping waardig moeten keuren. Die nauwelijks durven hopen dat u hun behoud zoekt. Maar die toch op de bodem van hun ziel de snaren voelen trillen. Want gij, zijt de Heere, mijn God, tot wien zullen wij heen gaan? En dan maar aan zijn voeten liggen. En dan daar maar sterven, maar wie weet, hij mocht zich wenden. O Heere, zou u ze eens op willen zoeken? Zou u ze de weg in Christus eens willen verklaren? Voor wie wederhorigen een plaats hebben verkregen bij u. Vergeeft u alle zonden die er waren. Het vele tekort in het uitdragen van uw woord. En wat van u was, wil het met uw zegen achtervolgen tot grootmaking van uw naam en tot welzijn van onze zielen en dat om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot van ons samen zijn uit Psalm 103 vers 5. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden en wat daar verder volgt. eindigen wij nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie enig God. U zij al de eer. Amen.